Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. De Heer is groot. Elk zingt zijn lof in Salem, stad en tempelhof. Waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 48 en daarvan het eerste vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop bij Psalm 102 en daarvan het 12e vers. Dus zij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en dat is vanavond uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 102, vers 12. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Matthäus 1, de versen 1 tot en met 17. En aan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob en Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewon Esrom en Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab en Aminadab gewon Naasson en Naasson gewon Salmon. En Salmon gewon Boas bij Rahab. En Boas gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Jesse. En Jesse gewon David, de koning. En David, de koning, gewon Salomon bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomon gewon Rehoboam. En Reboam gewon Abia. En Abia begon Asa. En Asa gewon Jozefat. En Jozefat gewon Joram. En Joram gewon Ozias. En Ozias gewon Joatam. En Joatam gewon Agas. En Agas gewon Ezekias. En Ezekias gewon Manasse. En Manasse gewon Amon. En Amon gewon Josias. En Josias gewon Jechonias. En zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Selatiel. En Selatiel gewon Zerobabel. En Zerobabel gewon Abiud. En Abiud gewon Eliakim. En Eliakim gewon Azor. En Azor gewon Zadok. En Zadok gewon Achim. En Achim gewon Eliud. En Eliud gewon Eleazar. En Eleazar gewon Mattan. En Mattan gewon Jacob. En Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. en van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken we met elkaar het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij komen op deze zondagavond in alle stilte en rust voor uw heilig aangezicht. En mocht het zijn als een Maria om ons te zetten aan uw voeten, aan de voeten van die gezegende profeet en leraar van de kerk, uw voeten, o Heer Jezus Christus. En wij bidden u, wil gij zelf door uw woord spreken tot ons aller hart, levend makende woorden, woorden die met kracht ingaan in ons hart, die daar vernieuwing werken, woorden die vertroosting werken, woorden die vermaning werken. En dat alles is het werk van uw Heilige Geest, die gij verdiend hebt, o Heer Jezus Christus. En om de krachtige werking van die Heilige Geest bidden wij vanavond in het midden van de gemeente. O kom, Schepper Geest in ons midden, doorwaai deze hof, omdat de specerijen nog uit mogen lopen. En nog een lieflijke geur van u, o Heer Jezus Christus, in het midden van de gemeente verspreid mag worden. Weer zelf, door het ontdekkende werk van uw Heilige Geest, alles wat dat tegenstaan kan. We hebben het vanmorgen gehoord, hoe het zo nodig is dat gij waakt over uw gemeente. En wij bidden u, sta op, Heren, en geef die diepe vrezen in ons aller hart, die vrees om te zondigen. Die vreze des Heren die doet wijken van het kwade. Die vreze des Heren die bekering werkt en verlangend leeft om u te eren. Geef dat dat zo krachtig mag werken in ons aller hart. In de harten van jonge mensen, in de harten van kinderen, in de harten van ouderen. En wij bidden u vanavond in het bijzonder. Geef dat we mogen verstaan met ons verstand en met ons hart. Waarom u, o Heer Jezus Christus, mens moest worden. En geef dat we dat vanavond nou persoonlijk mogen beleven. Heren, naar ons gevoel en naar onze waarneming is er midden in de zomer, om het zo te zeggen, niets wat ons doet denken aan de kerstdagen. En toch bidden wij u. Neem alles weg wat ons vlees herinnert aan kerst. Sneeuw, koude, ijs, gezelligheid, al die dingen die wij met ons vlees in verband brengen met kerst. Maar wij bidden u, laat het vanavond kerst mogen worden in ons hart. Dat we zien mogen waarom u ontvangen moest worden in de maagd Maria. Waarom u geboren moest worden in de stal van Bethlehem. En laat het zo midden in deze zomerse tijd toch kerst mogen worden in ons aller hart. In de harten van jongeren, dat ze verstaan mogen, geleid door uw Heilige Geest, waarom u de menselijke natuur uit de maagd Maria hebt aangenomen, waarom u die God was en bleef, mens geworden bent, vlees en bloed hebt aangenomen. O, dat we daar een antwoord op mogen geven vanavond, een heel persoonlijk antwoord. Hij moest mens worden om mijn zonden, waarin ik ontvangen ben, waarin ik geboren ben, om al mijn zonden, de erfzonden, de dadelijke zonden, om die met zijn gerechtigheid voor het aangezicht van God voor mij te bedekken. O, als we dat mogen leren, Heren, voor het eerst toch bij vernieuwing, dan zal het een gezegend en onvergetelijk uur zijn. Als we dat hemels onderwijs vanavond van u mogen ontvangen, op die leerschool genomen worden. Om het heilsfeit van uw nederige ontvangenis en geboorte geestelijk te mogen verstaan. Open daartoe de schriften. Open daartoe ons verstand. Geef dat we zo deze zaligmaker vanavond mogen verkondigen. En werk gij dan zelf, dat hij ook gepast voor ons worden mag. Dat we hem nodig krijgen, juist in die vernederende gang die hij gegaan is. Als borg werd hij toch immers ontvangen in de maagd Maria. En hij heeft dat alles gedaan om verloren zondaren, zalig te maken. Om zo de eer van zijn vader te herstellen. Zodat zonder krenking van zijn recht verloren zondaren met God verzoend mogen worden. O God, laat dat geheim voor ons ontsloten mogen worden. Voor onze geloofsogen dat we het zien mogen. En ieder van ons, Heer. Want buiten de kennis van Christus is geen leven. Laten we dat mogen geloven. En dat we daarom geen rust zouden hebben voordat we in hem geborgen zijn. Zo zoeken wij uw aangezicht. Wil bij ons zijn. Wij bidden u ook voor allen die niet bij ons zijn. We denken aan hen die thuis bij de kinderen oppassen. We denken aan onze zieken die hier niet kunnen zijn. Die in het ziekenhuis verpleegd worden. Denken aan Willemijn. Wilt u toch bij haar zijn? En al de zorgelijke omstandigheden. Waak op, o Heere. En geef dat ze met elkaar schuilen mogen. Bij u, achter u. In het vertrouwen op uw grote godsdaden. Liggend in uw bewarende handen. Denk ook al die ouderen die ziek zijn. Die met de gebreken van het lichaam te maken krijgen. Die met ons meeluisteren. Heere, zie ook in gunst. Op hen van boven neer. Heer, u weet ook dat er zijn die niet met ons optrekken. De redenen zijn u zo bekend. O God, wilt gij zelf opstaan. Wilt gij zelf ook in die weg van die waarachtige verootmoediging die gij werken kan. In die schuldbeleving voor en met elkaar. Aan de voeten van het kruis. Samen brengen wat ook samen hoort. En laten we dat nooit vergeten. Laten we dat nooit aan wennen. Maar gedurig tot u gaan. Dat gij het doen wilt. Grote koning, gedenk zo onze koster in het werk wat hij mag doen. Geef hem ook de liefde samen met zijn vrouw om midden van de gemeente te dienen. Ook onze organist van vanavond en alle organisten. Heere, geef ze toch de vreugde om de gemeente te mogen leiden in de lofzangen Israëls. Wilt u daarin ook alles geven wat nodig is. Geef ook dat de broeders kerkenraad hun roeping verstaan mogen, ook in deze uren. Het toezicht houden op de verkondiging van het woord. Maar ook mee bidden en zuchten om de opening van het woord. Zo zoeken wij met heel de gemeente uw aangezicht. Ook het werk van de zondagsschool. Wilt u ook dat zegenen? Wil hij ook zijn met de meesters en de juffrouws? Ook als er afscheid genomen zal worden, wilt u dan ook nabij zijn? Zegen dan al die vertellingen. Dierbare koning, het is zo'n rijk werk. En gij belooft dat gij ook onder onze kinderen lof zult bereiden. Juist in de kinderjaren. Wij bidden u, wilt gij zo het werk van de zondagsschool zegenen. Omdat onze kinderen op eenvoudige wijze uw stem mogen horen. En mogen luisteren naar u, o Heer Jezus Christus. Die toch de herder van uw schapen bent. Ook van de lammetjes. Zo zoeken wij uw aangezicht ook voor het werk van de zending. Wereldwijd wilt u al degenen die gij uitgestoten hebt in die dienst zegenen, sterken, ook in moedeloze omstandigheden. Ga ze voor met uw heiligt. Wij willen u ook bidden voor het werk wat gedaan mag worden in het evangeliseren in de grote steden. De dienst der barmhartigheid aan al degenen die zo vervreemd zijn van u en van uw woord. Die in moeilijke omstandigheden verkeren, drugsverslaafden. Wilt u bij ze zijn? Denk ook de ouders, die soms machteloos daar tegenover staan, geen weg weten. In stil verdriet hebben over hun kinderen die ze niet kunnen bereiken. Maar bij u is toch niets te wonderlijk. Denk dan ook aan hen. We zoeken uw aangezicht ook voor het werk wat gedaan mag worden onder gevangenen. Wil ook daar uw zegen bereiden. Juist als niemand meer naar ons omziet. Dat ze dan weten mogen dat er een God in de hemel is. Die ziet naar gevangenen die gekomen is. Zo zegt uw woord om gevangenen te bevrijden. Geef ook het werk dat gedaan mag worden onder hen die in de krijgsmacht zijn. Zegen ook het werk dat gedaan mag worden in de zorg. Wil ook liefde geven bij hen die geroepen weten. Om te zorgen voor onze gehandicapte medemens. Ook zijn bij hen die zorgen voor onze ouderen. ze helemaal niet meer voor zichzelf kunnen zorgen in soms moeitevolle omstandigheden. De goederij, Samaritaan, welk te huis dan ook. Heere, blijf bij ons. Gedenk onze vorstin, gedenk onze overheid, landelijk of in de provincie, ook hier plaatselijk in de gemeenteraad. Jullie zullen allemaal nabij zijn. Wij komen voor uw aangezicht. Als een gemeente die het niet verdiend heeft. Als een dienaar die het verzondigd heeft. Maar zie nog in gunst op ons neer. En dat kan alleen om de doorboorde handen van Christus. Alleen om zijn lijden en sterven en opstanding. Alleen om zijn voorbeden die gij altijd hoort. Doe het om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, de bruid in Hooglied mag zo heerlijk van haar bruidegom zingen. En ze zegt het, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend. En zo mag het ook zijn voor de kerk van deze dag, dat ze alles in hem vindt, in zijn namen. O, wat vindt zijn schoonheid in die naam Jezus, zaligmaker, mijn zaligmaker, die mijn zonden heeft bedekt met zijn gerechtigheid. O, wat een heerlijkheid ziet ze in de naam van Christus, mijn gezalfde. Die voor mij gezalfd werd, tot mijn profeet om mij te onderwijzen. Die gezalfd werd om mijn priester te zijn, om zijn leven voor mij over te geven. En om voor mij in de hemel te bidden. Die gezalfd is om mijn koning te zijn, aan wie ik mij onderwerp. Hij die de enige zoon van God is, om wiens wil ik aangenomen ben. Tot zijn kind. Hij wiens naam is Heere. Die mij met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En die mij uit het rijk van de duivel heeft verlost. En mij tot zijn eigendom gemaakt heeft. O, dat hij ook zo voor u. Zoals de bruid het zegt. Alles aan hem is gans begeerlijk. Zijn namen. Ze zijn een bron en fontein van vertroosting voor mijn ziel. En niet alleen ligt er zo'n schoonheid en heerlijkheid in zijn namen, maar ook in zijn staten. En we hebben in de achterliggende tijd iets mogen horen van die namen die ik u zojuist doorgaf. Jezus, Christus, enige geboren Zoon van God, Heere. Maar nu gaat onze Heidelberger catechismus verder, om ons hem te verklaren, om duidelijk te maken wie de Heer Jezus is. En ze doen dat aan de hand, wat wij wel noemen, zijn staat van vernedering en zijn staat van verhoging. En onze catechisanten, ze weten het wel. De staat van vernedering, die bestaat immers uit zijn ontvangenis uit de maagd Maria, zijn geboorte uit haar. Het lijden onder Pontius Pilatus, zijn kruisiging en sterven, zijn begrafenis en nederdalen ter helm. Maar ook zijn staat van verhoging, hoe hij mocht opstaan en hoe hij mocht ten hemel varen en ten zitten aan de rechterhand van zijn vader. En hoe de kerk naar eruit ziet dat hij wederkomen zal. En al deze dingen, hopen als de Heer het geeft, te mogen overdenken. Opdat Christus al heerlijker en al schoner wordt. Opdat het ook in uw hart mag leven. En de Heere geven ook dat het vanavond mag leven met de bruid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ook de weg van vernedering. Opdat de Heere dan door zijn Heilige Geest ons allemaal, onze kinderen, onze jongeren, ze ouderen, ons allemaal vanavond toch op die leerschool zou willen nemen. En dat je een antwoord mocht krijgen op die vraag. Waarom moest de Heer Jezus nu mens worden? Waarom moest hij nu uit de maagd geboren worden? Waarom moest hij nu gelegd worden in de kribbe van Bethlehem? O, dat je vanavond door Gods geest een antwoord op die vraag zou mogen krijgen. Zoals ook onze catechismus daarover mag spreken in zondag 14. En dan in het bijzonder bij dat laatste gedeelte. Waar de kerk het mag zeggen, zo werd hij mijn middelaar. Kom, laten we dat met elkaar gaan lezen. Zondag 14, vraag 35, waar gezegd wordt. Wat is het, gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zone Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen en alles gelijk, uitgenomen de zonden. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Gemeente, wij willen dan vanavond stilstaan bij kerstfeest. Gods Zoon werd mens. Dan drie gedachten. Wie werd mens? Hoe werd hij mens? En in de derde plaats, waartoe werd hij mens? Kerstfeest. Gods Zoon werd mens. Wie werd mens? Hoe werd hij mens? En waartoe werd hij mens? Doch eerst gaan wij zingen, en wel uit Psalm 51. En daarvan het derde en ook het zesde vers. We willen met elkaar zingen uit Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontfermnis af. Verwerp mij daarom toch van uw aangezicht niet. Hij laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Zingen we met elkaar uit Psalm 51, de versen 3 en 6. En krijgt u in een tweetal rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit de lofzang van Maria, de versen 1 en 3, na het amen der prediking. Zondag 14, gemeente, bepaalt ons vanavond bij kerstfeest. Gods zoon werd mens. Wie werd mens? Hoe werd hij mens? En waartoe werd hij mens? Gemeente, die eerste vraag, wie werd mens, brengt ons al direct bij het grootste geheimenis uit de Heilige Schrift. Want het antwoord op die vraag luidt immers, Gods zoon werd mens. Of om het met de woorden van onze Heidelberger catechismus te zeggen, dat de eeuwige zonen Gods de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Gods zoon werd mens. Gods eeuwige zoon. Zo wordt er nadrukkelijk in onze Heidelberger catechismus bijgevoegd. En dat brengt ons eigenlijk weer even terug bij zondag 9. Daar werd immers van de Vader ook gezegd dat hij de eeuwige Vader is. De eeuwige Zoon en de eeuwige Vader. En dat al brengt ons bij een diepe vraag. Hoe kan dat toch? Hoe kan iemand de eeuwige Vader zijn en de eeuwige Zoon? Dat kunnen wij niet bevatten, want wij mensen, wij groeien bijvoorbeeld op als jongen. En we worden man en we treden in het huwelijk. En als de Heer ons huwelijk zegent, dan worden wij vader. Maar hoe kan dat dan? Als daar van God gesproken wordt, de eeuwige Vader, en dat hij een eeuwige Zoon heeft. Wel, dat is iets wat wij nooit zullen begrijpen, omdat wij mensen zijn die in de tijd leven. En wij hebben geen begrip van eeuwigheid. En daarom komt het erop aan, gemeente, dat wij dat leren geloven. Dat zoals God liefde is, zoals hij alwetend is, zoals hij rechtvaardig is, zo is God de Vader ook Vader. Vader, zonder begin en zonder einde. Hij is dat van eeuwigheid, altijd geweest. Er is nooit een moment geweest dat hij zonder zijn Zoon geweest is. En de Zoon is nooit zonder zijn Vader geweest. Beiden eeuwig. En we zullen dat nooit begrijpen. Want als wij het zouden kunnen begrijpen, dan zou God ophouden God te zijn. Daarom laten we deze dingen mogen aanbidden. In stille verwondering zeggen, God is groot. En wij begrijpen hem niet. Hij heeft iets van dat mysterie, van dat geheimnis geopenbaard in Psalm 2. Als de Heere zegt, en ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dan zeggen onze kanttekeningen ook bij die psalm. Hier wordt nu gesproken van die eeuwige, onbegrijpelijke, goddelijke geboorte van Gods zoon. En God heeft het dan ook geopenbaard, ons verteld dat het zo is, dat hij de eeuwige Vader is van de eeuwige Zoon. Niet opdat wij het zouden begrijpen, maar dat we het vanavond in verwondering zouden aanbidden. Van eeuwigheid tot eeuwigheid heeft God de Vader aan God de Zoon het leven meegedeeld, zodat de Zoon leeft door de Vader. Hij is immers door de Vader gegenereerd. De Vader heeft hem boven alles lief. Er is niets wat hij meer lief heeft dan zijn eeuwige Zoon. En nu gaan wij vanavond dan daarbij stilstaan. Dat deze eeuwige Zoon van God, die waarlijk Gods Zoon is, die waarlijk God is, die evenals God de Almachtig is, die evenals God alomtegenwoordig is, die evenals God de Alwijzen is, dat deze eeuwige Zoon van God mens werd. En gemeente, ik hoop dat de Heer in het u en mij en jou vanavond wil leren. Dat we deze dingen met geloofsogen mogen zien. Dat we vanavond in stille verwondering mogen luisteren. Als er iets maar gezegd wordt van de dingen die zo heerlijk, zo groot, zo onbegrijpelijk zijn. Dat we vanavond in stille verwondering naar huis mogen gaan. Want dan rijst natuurlijk de vraag, als die eeuwige Zoon van God mens werd, dan hield hij toch op te zijn God. Want je kunt toch niet tegelijk God en mens zijn. Want dat is voor ons niet te vatten. Als een vaste stof vloeistof wordt, dan kan hij toch niet vloeistof en vaste stof tegelijk zijn. Als de dag verandert in de nacht, dan kan het toch niet gelijk dag en gelijk nacht zijn. Als God mens wordt, kan dat toch nooit tegelijk zijn. Voelt u deze dingen? En toch zegt onze catechismus, op grond van het onfeilbare woord van God, dat de eeuwige Zonen Gods dat ook waarachtig is en blijft. Hij zal altijd God zijn en hij werd mens. Daarom wordt het ook wel eens zo uitgedrukt. Hij blijft wie hij is, God, maar hij werd wat hij niet was, mens. En dat is een mysterie. En dat deed Luther al uitroepen, God van God ontdaan. Wie kan dat nou toch verstaan? Hij die zijn majesteit en heerlijkheid afgelegd heeft. En toch God bleef. En hij toch als God indaalde in de baarmoeder van Maria. Wie kan dat vatten? De eeuwige God. Zonder tijdsrekening, zonder begin en zonder einde, komt in de tijd en begint als mens te leven. Wie kan dat begrijpen? De koning der koningen, die dienstknecht wordt. Wie kan dat begrijpen? De almachtige God, die een hulpeloos kind wordt. En u voelt wel. Als dat niet te begrijpen is, als dat voor ons verstand onbevattelijk is, dan wordt die leer natuurlijk aan alle kanten bestreden. Dat begon al in de dagen van de apostel Johannes. Dat mensen dat zeiden, maar dat kan niet. En dat mensen dan ook allerlei oplossingen begonnen te zoeken om het voor het verstand verklaarbaar te maken. Dat Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, mens werd. En zo ontstond al heel vroeg de leer van het docetisme. En dat docetisme dat is afgeleid van het Griekse woord docein. Dat betekent schijnen. Afgeleid daarvan schijnbaar. En ik denk wel dat onze jonge mensen dan wel aanvoelen in welke richting dat die dwaling zich ging begeven. Namelijk deze. Dat de Heer Jezus niet een echt lichaam heeft gekregen, maar dat het een schijnlichaam was. Dat hij nooit daadwerkelijk echt mens geworden is van vlees en bloed, maar dat hij een schijnlichaam heeft aangenomen. Dat hij wel in de menselijke gedaante op aarde heeft verkeerd, maar dat dat niet een werkelijk lichaam was. En dat voordat hij gekruisigd werd, hij al uit dat lichaam is gegaan. En verschillende mensen die het docetisme aanhingen, gingen zelfs zover door te zeggen dat niet Christus gekruisigd is, maar uiteindelijk Simon van Cyrene. En jonge mensen, waarom is dat nou zo erg? Waarom is het nou zo erg als mensen zeggen, ja, natuurlijk is de Heer Jezus op aarde geweest, maar dat is geen echt lichaam geweest, dat hoeft toch eigenlijk ook niet. Daar kun je toch ook wel mee leven door te zeggen dat het een schijnlichaam is geweest. Waarom is dat naar het woord van Johannes de leer van de antichrist? Probeer daar eens over mee te denken. Waarom is dat zo'n gevaarlijke leer? Wel hierom. Als de Heer Jezus niet te waarlijk mens geworden is, dan is hij ook niet waarlijk ingedaald in mijn diepe verlorenheid waarin ik als mens lig. Dan kan hij nooit Immanuel zijn, God met mij, verloren mensenkind. En daarom schrijft ook Johannes zo heel scherp en zegt hij tegen het docetisme en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is niet uit God. Maar die geest is de antichrist. Scherpe woorden, maar wel ware woorden. En daarom is het zo aangrijpend, jonge mensen, dat er zoveel christenen zich mee laten nemen door de gedachten van die oude hoogleraar H.M. Kuytert. Kuytert die daar ook mee vastliep en die het logende dat Christus God en mens was. Hij zei, die leer van de twee naturen van Christus, hij zegt, die maakt van de Heer Jezus een verklede prins. En zo spotte hij met die leer, waarvan Johannes zegt, wie dat niet leert, die is de antichrist. En daarom gaat het erover, over die kardinale vraag die tot nu toe telkens weer even in de preek aan de orde geweest is als het hierover gaat. Namelijk die vraag die de Heer Jezus aan Petrus stelt. Maar gij, wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? En dan gaat Petrus het zeggen, gij zij de Christus, de zoon van God. Gij die voor mij staat als zoon van de mensen. Gij die voor mij staat als de zoon van Maria, de zoon van Jozef de Timmerman. Gij zijt ook de zoon van God. En op deze belijdenis, op deze Petra, zal de Heere zijn gemeente bouwen. En wie dat niet gelooft, hij is verloren. Want als Christus, en dan zeg ik het nog eens op een andere manier, jonge mensen. Als Christus niet daadwerkelijk mens geworden is, kan hij zijn lichaam niet geven tot een offer aan het kruis van Golgotha. Wie werd mens? Gods zoon. Laten we dat mogen geloven. En dan komen we bij onze tweede vraag. Hoe werd hij dan mens? Hoe gebeurde dat? Hoe werd nou de Zoon van God? Dat onbegrijpelijke mysterie. Hoe werd hij mens? En dan wijst onze Heidelberger op dat unieke van zijn menswording. Want dan lezen wij. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. En nu wil ik daar vanavond wat nader op ingaan. De bijzondere nadruk leggen op dat woordje. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Jongens en meisjes, laat ik het maar heel eenvoudig vragen. En misschien zeg je, ja, dat is eigenlijk ook wel een hele gekke vraag die u stelt. Maar ik stel hem toch om je er even over na te laten denken. Om het bijzondere, het unieke te zien van dat woordje aangenomen. Mag ik eens vragen aan jullie, kinderen. Wat hebben jullie ertoe bijgedragen dat je geboren werd? Nou zul je natuurlijk direct zeggen, niets. Ik was er. En daar heb ik helemaal niets aan gedaan. En dat is wat ons allemaal als mensen tekent. Wij hebben niets aan onze geboorten toegedaan. Wij kunnen daar niets aan toedoen. Van alle godsdienststichters, of het nou geldt van Mohammed, Van alle grote denkers, of het nou gaat over Plato. Van alle grote wetenschappers, als het nou gaat over Einstein. Als het nou gaat over al de grote kunstenaars, of ze Rembrandt mogen heten, of hoe dan ook. Als het gaat over alle machthebbers, als Napoleon. Als we, en dan noemen we ze maar voor ons, de onsterfelijke namen uit de geschiedenis van kerk en wereld. Dan geldt van hen allemaal, hoe groot hun invloed ook geweest is en hun macht, zij hebben over één ding geen beschikking gehad. En dat is over de tijd en de plaats en de omstandigheden waaronder zij geboren zijn. Daarin waren zij met ons allemaal passief, lijdelijk. Op een gegeven moment waren wij er. En dat was niet onze keuze. En daar hebben wij niets aan gedaan. En nu is er maar één in die lange reeks van geboorten, van Adam af tot de laatste mens die geboren zal worden, is er één mens waar dat niet van geldt, wiens geboorte zijn eigen keuze is geweest. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij heeft bepaald dat hij als mens zou worden ontvangen in de maagd Maria. Hij heeft zelf bepaald dat hij geboren zal worden in een beestenstal. Hij heeft dat van eeuwigheid bepaald, dat hij zo mens wilde worden. En gemeente, daaruit spreekt nu zijn onmetelijke liefde. Het werd Christus niet opgedrongen om mens te worden. Maar hij wilde zich vrijwillig zo diep vernederen, dat hij als God geboren wilde worden vanuit de maagd Maria. In een arme beestenstal, veracht, geen plaats voor hem. Hij heeft volkomen vrijwillig vlees en bloed uit de menselijke natuur van Maria aangenomen. Gemeente, wij hebben er niet om gevraagd. Wij hebben er niets aan toe kunnen doen toen we geboren werden. Maar Christus wilde het. Laten we daar een ogenblik stil om zijn. God wilde mens worden. Een gemeente, vanaf dat moment dat hij ontvangen werd in de maagd Maria, toen hij begon te leven, al dat werk heeft hij gedaan als borg. Hij is niet alleen borg geworden aan het eind van zijn leven, vanaf het moment van de hof van Gethsemane. Nee, op het moment dat hij in Nazareth ontvangen werd, in de maagd Maria, begon zijn werk als borg. En de Heere geven dat u dat vanavond nu persoonlijk mag leren, voor het eerst of weer opnieuw, dat hij daar werd geboren, in Nazareth, en dat dat zo noodzakelijk is, dat u dat ook leert geloven. Dat het zo ook voor u kerstfeest mag worden, als we daar straks in die derde gedachte bij stil zullen staan. Maar de Heere geven al, dat daar uw verlangen naar uit mag gaan onder het luisteren. Heere, mag het dan ook voor mij duidelijk worden, met een oog des geloofs, waarom u zo mens moest worden. En daarom zijn ontvangenis in Nazareth, zijn geboorte in Bethlehem, zijn kruising op Golgotha, het waren allen altaren waarop hij zich aan zijn Vader heeft geofferd. Zijn offerdienst begon in Nazareth. De aanneming van de menselijke natuur uit vlees en bloed van de maagd Maria spreekt ons dus van de liefdesdaad van Christus. Want we gaan verder in onze gedachten, want gemeente, waarom moest hij dan mens worden? Waarom? Om te kunnen lijden. Hij moest mens worden enkel en alleen om te kunnen lijden. Om vernederd te kunnen worden. om te kunnen sterven. Het was Job die zijn geboortedag vervloekte vanwege het lijden dat hem overkwam. Vanwege de weg waarin hij alles kwijtraakte, zijn bezittingen, zijn kinderen, zijn vrouw. En als een melaatse op de mestval terechtkwam, beschuldigd door zijn vrienden. Maar wat is zijn lijden vergeleken met het lijden van Christus? Dan verbleekt zelfs het lijden van Job. Want hij kwam om te lijden. Daartoe werd hij mens, om door de poort van de geboorten het leven van het lijden binnen te treden. Hij moest een waar menselijk natuur aannemen, van vlees en bloed, om te kunnen worden geslagen. Hij moest mens worden om gegeeseld te kunnen worden. Hij moest mens worden om aan het kruis van Golgotha verbrijzeld te worden. Hij moest een ziel ontvangen, een ware ziel, om bij het graf van Lazarus te kunnen wenen. Om tranen te kunnen vergieten over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Hij moest een ziel hebben om bedroefd te worden in de hof van Gethsemane. Om verbijsterd te worden in de 3-urige duisternis aan het kruis. Paulus heeft het ten volle begrepen. Waartoe Christus mens moest worden toen hij het schreef. Die in de gestaltenis Gods zijnde. Gods eeuwige zoon dus, geen roef geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, is de mensen gelijk geworden. In de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daartoe moest hij mens worden. Daartoe moest hij zich vernederen en de gestalte van een dienstknecht aannemen om de vervloekte dood aan het kruis te kunnen sterven. Gemeente, waar spreekt toch meer de liefde van Christus dan in dat woordje die de menselijke natuur uit de maagd Maria heeft aangenomen. Gemeente, overdenkt u dat eens. Bemediteer dat toch onder het luisteren. God, die het geen roof geacht heeft, even gelijk te zijn aan God, heeft zich vernederd, de menselijke natuur aangenomen, om te kunnen sterven. Dat is zijn vrijwillige liefdesdaad. Hij werd knecht, slaaf, mens. Om zo aan het kruishout de vervloekte dood te kunnen sterven. En dat alles vrijwillig. O, als hij dat toch niet gedaan had. En hij werd mens. En daar zit zo'n prachtige trek verder in als we onze catechismus gaan volgen. Hij werd mens uit de maagd Maria, haar vlees en bloed aangenomen, opdat hij de ware zade Davids zou zijn. Dat is even een klein puntje waar ze op wijzen, maar wel een machtig punt. Want wat willen zij daarmee zeggen, onze Heidelberger catechismus? Wel het wonder dat God zijn beloften vervult. Hij, de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias, is geboren uit de maagd Maria, omdat God beloofd had dat hij de zoon zou zijn van de grote Davids zoon. En toen hij geboren werd, leek er niets meer op. Waar was het geslacht van David? Het was een afgehouden troon van Isaïe. Was er nog enige heerlijkheid in Maria en Jozef? Nee, vergeten in Nazareth. Waar was het huis van David? Geheel weg. God vervult zijn beloften. Dwars door die onmogelijkheden heen. Door de geboorte uit de maagd Maria vervult hij zijn beloften. Juda, gij zijt het, uit u zal Silo voortkomen. Daarin zien wij ook vanavond telkens weer opnieuw hoe dat de Heere zijn woord waar maakt. En dan voegen ze eraan toe, hij werd waarachtig mens. Uit de bloeden van de maagd Maria, opdat hij zijn broederen in alles gelijk zou worden, uitgenomen de zonden, in alles gelijk. Gemeente, en ik zeg het vanavond nog maar een keer, omdat ook Kolbruggen dat tegen ons gezegd heeft. Wij kunnen Christus niet genoeg in het vlees trekken. Dat wil zeggen dat wij niet genoeg de menselijke natuur van Christus kunnen benadrukken. En die leer, ik zei het al, hij is bestreden, dat hij een waarachtig lichaam heeft. Maar die leer is ook nog wat verfijnd bestreden. Daar werd wel gezegd, hij heeft wel een menselijk lichaam, maar niet uit de maagd Maria. Hij is niet aan haar verbonden geweest. Hij is met zijn menselijk lichaam onbezoedeld uit de hemel gekomen en gelegd in de maagd Maria. Dat was de dwaalleer van Menno Simons, de leider van de dopers, ten tijde van de reformatie. Hij zei het wel, Jezus Christus is wel waar lichaam, maar hij is niet uit het vlees en bloed van Maria. Hij is wel geboren in Maria, maar niet uit Maria. En dat is een verschrikkelijke dwaling, want dan zou hij niet aan mij gelijk geworden zijn. Dan zou het niet waar zijn wat de schrift zegt, dat hij de broederen in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Hij is in mijn zondige vlees geboren. En laat ik het daarom nog maar eens zeggen, ook voor onze kinderen. De Heer Jezus heeft een waar lichaam gehad uit de maagd Maria. Een lichaam niet zoals Adam dat gekregen heeft toen hij geschapen werd uit Gods hand. Maar de Heer Jezus heeft het lichaam gekregen dat wij allemaal hebben. Dat lichaam na de val. Dat lichaam dat vatbaar is voor pijn en afbraak. Dat lichaam dat honger en dorst kent. Dat vermoeidheid kent en slaap nodig heeft. Een lichaam met een ziel. Zoals ook onze Nederlandse geloofsbelijder is dat beleid. En heeft niet alleen de menselijke natuur, maar ook de ware menselijke ziel aangenomen. Opdat hij een waar mens zijn. Hij is een compleet geheel mens. Zoals u en ik hier in de kerk zitten. Hij heeft ons vlees. Ons vlees dat aangetast is door de zonden aangenomen. En zo beleidt ook Petrus dat in Romeinen 8. Want hetgeen door de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos geworden is. Ons vlees, zegt Paulus, kon de wet niet meer vervullen. Maar en daarom moest er vlees komen, dat dat wel kon. En daarom heeft God zijn Zoon gezonden in de gelijkheid van ons zondige vlees. En gemeente, daar ligt nou zo'n rijke troost in. Want hierin openbaart zich ook de heerlijkheid van Christus voor zijn kinderen. Omdat ze het weten mogen, hij is waarlijk vlees geworden. Hij weet waarlijk wat pijn is. Hij weet waarlijk, omdat hij een ziel heeft, wat eenzaamheid is, wat verdriet is. Hij weet waarlijk wat het is om geminacht te worden. Hij kent die pijn diep van binnen, omdat hij waarlijk mens geworden is. En daarom schrijft ook de apostel in Hebreeën, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk wij verzocht is geweest. En hoe zou dat ooit kunnen, als hij niet hetzelfde lichaam heeft gehad als dat wij omdragen? En zo kon alleen van hem gezegd worden dat hij in alle benauwdheden benauwd is geweest en in alle verdrukkingen mede verdrukt is geweest. Daar ligt zo'n heerlijke troost in. Als de Heere met zijn kinderen wegen van druk, van moeite, van bestrijding gaat, omdat ze het weten, hij is ons daarin voorgegaan. Hij weet al de dingen die ik door moet maken. Die ik soms in mijn gebed niet eens onder woorden kan brengen. Zoveel pijn, zoveel verdriet, zoveel vragen, zoveel bange worstelingen. Maar mijn zaligmaker, hij weet het, omdat hij waarlijk mens geworden is. Mens met ziel en lichaam. Daarom kan Gods kind, als het dat bij tijden mag zien en geloven, het uitroepen, ik ben wel ellendig en noodruftig, maar hij denkt aan mij. als die medelijdende hoge priester die het tegen mij zegt, wanneer ik in eenzaamheid mijn weg ga, dan zegt hij, ik weet wat het is om eenzaam te zijn, want ik heb het uitgeroepen aan het kruishout van Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik weet het wat het is als je belasterd wordt. Ze hebben het tegen mij gezegd dat ik de overste der duivelen ben. Ik weet het wat het is als je lichaam gefolterd wordt door de pijnen. Ik weet het wat het is, want ik ben gegezeld. Ik weet wat het is om pijn te lijden. Maar er staat wel iets bij. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden. En dan komen wij ook bij dat wonderlijke van de geboorte. Waar je eigenlijk het niet anders kan dan alleen maar nazeggen wat de Heilige Geest daarvan zelf gesproken heeft. Want dat is zo diep, zo rijk. Hoe komt het nu dat de Heer Jezus waarlijk mens is en toch een mens zonder zonden? Hoe kan dat? Wel, we weten het allemaal, gemeente, en onze kinderen ook. Wij zijn kinderen uit een vader en een moeder. Door de natuurlijke vereniging en samensmelting van man en vrouw zegent de Heere die gemeenschap met kinderen. Maar Maria, zij heeft geen gemeenschap gehad met Jozef. En daarom begrijpt ze het ook niet. Als de Heere tegen haar zegt dat ze moeder zal worden, dan zegt ze, hoe kan dat, terwijl ik geen man beken. Toen heeft de Heilige Geest haar in het grootste geheim, wat de schrift ons openbaart, dat verklaart en gezegd, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook Maria, dat heilige, dat uit jou geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Gemeente, de Heilige Geest, hij heeft Maria overschaduwd. Hij heeft van haar vlees en bloed genomen. En dat op een wonderlijke, goddelijke wijze, als een borduursel samengeweven. Gods werk is de ontvangenis en de geboorte van de Heer Jezus. En zo kon hij, door de overschaduwing van de Heilige Geest, geboren worden als het heilig kind van God. Zondeloos. Zonder, mag ik het zo zeggen, jonge mensen even, zonder erfzonden. Je weet het, we hebben het op de catechisatie gehad, dat als wij geboren worden, en al zouden we nog geen enkele zonde gedaan hebben, toch voor God verwerpelijk zijn, omdat we geboren worden met een hart dat niets anders kan dan zonden. Omdat wij in Adam reeds gezondigd hebben. En de zonden van Adam onze zonden zijn. En daarom zegt ook David het. Ik ben in zonden ontvangen en geboren. Maar van Christus geldt. Hij is wel geboren. Maar niet in zonden ontvangen en geboren. Omdat de Heilige Geest hem overschaduwd heeft. Zo kon hij waarlijk zondeloos geboren worden. En heeft hij ook zondeloos geleefd. Waarheid, oprechtheid, liefde waren in zijn ziel. Hij was in alles rein en heilig. En zo komen wij stap voor stap vanavond al dichter bij dat grote geestelijke geheim. Waarom moest hij in de maagd Maria ontvangen worden en uit haar geboren worden? Wel, omdat hij alleen zo mijn middelaar kan zijn. Omdat hij alleen in die weg waar ik begon te leven in de zonden, hij moest inkomen in de zonden. Alleen zo kon hij mijn zonden van het uur van mijn ontvangenis wegnemen tot op het uur van mijn dood. Kinderen, Jullie weten dat niet meer. Maar onze ouderen, ze weten het nog wel. Dat kon je op school zo mooi doen. Je kreeg er soms geen genoeg van. Als je dan vroeger met een pen schreef, met een inktpen, een vulpen, dan kon je daar een druppel inkt uit laten vallen op je tafeltje of op een schrift. En dan zag je zo een bolletje inkt. En dan had je een vloeipapier. En wat was er nou mooier dan dat vloeipapier bij dat bolletje inkt te brengen? En dan zag je iets moois gebeuren. Zodra je dat vloeipapier bij dat bolletje inkt had, zoog ineens dat vloeipapier al die inkt op. En dan kon je het zo hebben dat je van die inkt niets meer zag. Nu, zo is het ook met Christus. Hij is de ware Zoon van God. Hij is zondeloos geboren. Hij heeft zonder zonden geleefd. Waarom? Om zo nu mijn zonden te kunnen dragen. Om zo die zonden van mij op zich te kunnen nemen. Zoals die inkt opgenomen werd in dat vloeipapier. Zo werd Christus nu gemaakt tot zondaar. Zo komen wij bij die heerlijke slotvraag. Bij dat onbegrijpelijke en heerlijke. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. O gemeente, daar komt het nu op aan. Op die persoonlijke toepassing. Wat betekent het nu dat daar de maagd Maria zwanger werd? Wat betekent het toch voor mij dat Christus in de maagd Maria ontvangen is? Dat hij geboren is in de stal van Bethlehem. Gemeente, daar moeten wij niet afstandelijk over redeneren. Daar moeten wij niet in algemeenheden over spreken. Maar met onze catechismus die vraag vanavond onder ogen zien. Wat betekent dat heilsfeit van zijn ontvangenis in de maagd Maria? Dat hij daar vlees en bloed uit haar aangenomen heeft. Wat betekent dat voor mij? En dan luidt het antwoord dat hij in die weg, waarin ik het zo even zei, kinderen, dat hij die zonden op zich genomen heeft, zo kon hij nu mijn middelaar zijn. En we weten uit onze catechismus wat een middelaar is. Daar hoef ik niet over uit te wijden. Maar dat is iemand die staat tussen twee partijen, die onverzoenlijk tegenover elkaar staan. En wat staat er nu tussen God en mij? Wel, dat zijn mijn zonden. Mijn zonden waarin ik ontvangen en geboren ben. Mijn zonden die ik heel mijn leven gedaan heb. Die staan tussen God en mij in. Die veroorzaken die kloof tussen God en mij. En nu is hij die middelaar die ingekomen is om al mijn zonden te dragen. Begrijp je het nou, kinderen? Waarom die leer van het docetisme zo verschrikkelijk is? Want de Heere, hij wil de zonden straffen. In de natuur waarin die zonden bedreven zijn. Hij moet die zonden straffen aan een mens. Daarom moest Christus mens zijn. Begrijp je nu hoe verschrikkelijk die zonden is waarover Menno Simon spreekt? Dat hij dat lichaam heeft meegekregen uit de hemel. En dat het niet het ware lichaam is. Uit de maagd Maria. Zo is hij dan niet voor mij ontvangen zoals ik ontvangen ben. Uitgenomen de zonden. Maar juist omdat hij zondeloos ontvangen is, kon hij voor mij die in de zonden ontvangen en geboren is, mijn zaligmaker zijn. Zo kon hij ook die zonden, niet alleen dat ik zonde doe, maar dat ik een bron van zonde ben, omdat ik in onreinheid geboren ben, omdat ik van het uur van mijn ontvangenis een en al zonde ben. Zo kon hij alleen middelaar zijn. Zo kon hij alleen Immanuel zijn. En daarom die vraag, wat nut dat nu? Wat voor voordeel heb ik eraan? Nou, geen goud en zilver, Daar hebben we bij stilgestaan, een aantal weken geleden. Dat is bij Christus niet te verkrijgen, om het zo te zeggen. Die nuttigheid geeft hij niet. Want hij zegt, in de wereld zult gij veel verdrukking hebben. Maar welke heerlijke nuttigheid verkrijg ik eruit? Laat ik het nog eens mogen zeggen. Wel dat hij mijn middelaar is, die... En laten we dat dan gewoon mogen spellen met zijn onschuld, dat is met zijn zondeloze geboorte en met zijn volkomen heiligheid. Heel dat leven zonder zonden, mijn zonden, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt heeft. Gemeente, gelooft u dat? Dat u niet alleen zonden doet, maar dat u in zonden ontvangen en geboren bent. Dat u niet anders kunt dan zondigen. En gaat u nou die heilige ontvangenis dierbaar achten. Gaat u nu vanavond dat wonder inzien. Als u daardoor Gods geest geleerd hebt. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zegt u daar amen op. Heer, ik heb nooit, nooit iets goeds gedaan. Vanaf het uur dat ik daar, in die wonderlijke ontvangenis, waar die conceptie plaatsvond, en u mij het leven gaf en mijn ziel gaf. Van dat moment heb ik niets anders kunnen doen dan zondigen. En zo ben ik ter wereld gekomen. En zo heb ik geleefd. Totdat gij daar mijn ogen voor openen. Opdat ik in die weg van die ontdekking. Dat ik nu niets anders ben dan zonden. Dat ik niets anders kan doen dan zonden. O, wat wordt dan die geloofsbelijdenis voor mij zo dierbaar. Die ontvangenis uit de maagd Maria. Heere, dat u geheel en al vrijwillig God werd. God was en mens werd. En dat u zo in die maagd Maria wilde indalen. Heere, ik heb het nooit geweten. Maar uw geest heeft het me laten zien. O, dat het vanavond opnieuw of voor het eerst mocht zijn. Heere, daarom moest u mens worden. Daarom kon het ook op geen andere weg dan door deze weg. Heere, ik aanbid uw wonderlijke weg. Dat u dat van eeuwigheid besloten hebt. Dat de Vader daar de weg heeft uitgestippeld. Dat de Zoon daar bereidheid heeft verklaard om die weg te gaan. En dat de Geest daar die weg gebaand heeft om zo mij te kunnen zaligen. Aanbiddelijke Heere, drie enige God, u zij al de eer. Als je dat vanavond mag zien, gezegende overdenking. Als de Heer je daarin leidt, dit was nu alles nodig vanwege mijn zonden. O, wat wordt Christus je dan dierbaar. En wat wordt hij dan gepast? Dan is er geen gepastere zaligmaker dan die hier vanavond u en jou wordt aangewezen. Hij is een volkomen middelaar. Hij is middelaar en borg geworden van het uur van zijn ontvangenis af. Hij is tot op het laatste toe een volkomen zaligmaker. Heel zijn leven zonder zonden bedekt. Heel mijn zondige leven. Dat wordt het wonder. Als het kerst wordt in je hart. En je mag buigen in de kribbe van Bethlehem. En je mag daar zien, daar ligt Gods Zoon. Die de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Die daar gehuild heeft bij de geboorte. Die daar met smart ter wereld gebracht is. Omdat ik ook zo geboren werd. Maar. O wonder, o Heilige Geest, dat u het overschaduwd hebt, dat hij door u geweven is, want hij komt daar ter wereld zondeloos en ik een en al zondaar. Zo is hij een volkomen verlosser. En als dat nou vanavond mag worden beleefd, dan wordt het zo wonderlijk. Als ik daar met zondag 23 mag zeggen, geen van Gods geboden gehouden te hebben. Ja, nog steeds geneigd vanuit dat zonders bestaan tot zonden. Mag ik door genade uitroepen dat mij de gerechtigheid en heiligheid van Christus wordt geschonken. En dan komt het. Alsof ik nooit zonde gehad, nog gedaan heb. Zie het? Die twee dingen. Zonde gehad, waarmee ik geboren ben. En gedaan na mijn geboorte. Ja, al had ik zelf al die gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij heeft volbracht. Zo is hij mijn middelaar. O, roept iemand uit. Daar gaat mijn hart nu naar uit. Zo'n middelaar heb ik nu nodig. Hoe wordt hij toch mijn deel? Dan zegt de apostel, gelooft in de Heer Jezus Christus. Geloof in deze Heer Jezus Christus, die vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria en zo ons zijn broederen en alles gelijk genomen. Deze Jezus, die mens werd, om zo te kunnen lijden en te sterven. Wilt u zo zalig worden als een zondaar, die niets anders heeft dan een zondige ontvangenis, een zondige geboorte en een zondig leven. Hoe gepast is deze zondeloze Jezus, dat u zo dan het van hem mag verwachten, zo het uit mag roepen naar hem: Heere, wees mij de zondaar genadig. Dat je het mag zeggen met onze catechismus. Mijn zonden, waarin ik ontvangen en geboren ben, leef dat in, geloof dat en belijd uw zonden voor deze Christus, die zo u dierbaar wordt, zo u onmisbaar wordt. Wijs hem dan vanavond toch niet langer af, maar roep het uit, o gepaste zaligmaker. Wilt u ook mijn zaligmaker worden? Verzoen toch de zware schuld die ik heb van het uur van mijn ontvangenis af, die ik heel mijn leven vermeerderd heb, die mij met schrik vervult. Heere, bewijs mij toch genadig. Die bede heeft hij nog nimmer afgewezen. Amen. Heere, zo mogen wij weer samenkomen aan het einde van deze dienst. En wij bidden u, geef toch dat we er iets van verstaan mogen, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis van de Heer Jezus Christus. O, dat de ziel het na mag zeggen dat hij mijn middelaar is, die al mijn zonden waarin ik geboren ben, die ik gedaan heb, door zijn gerechtigheid volkomen bedekt. Wat een wonder, wat een eeuwig wonder. Gij zijt een volkomen zaligmaker. Gij zijt heilig geboren uit de maagd Maria. Haar vlees en bloed hebt ge aangenomen. Zo zijt ge waarlijk mens geworden, maar zonder zonden. Om nu de zonden van mijn zondige ontvangenis te kunnen wegnemen. Gij zijt heilig geweest om heel mijn verzondigd leven te kunnen heiligen. O aanbiddelijke Heere Jezus Christus. Dat we het dan zo in verwondering uitroepen. Hoe heilig, hoe heerlijk is zijn naam. Dat we zo in u de Heere mogen eindigen. Nameloos arm is hij die daar nog buiten staat. Heere, wij bidden u. Geef toch dat we geen rust zouden hebben. Voordat we deze gepaste, deze dierbare, deze volkomen zaligmaker zouden kennen. We mogen uw naam hartelijk dankzeggen dat onze oude zuster Nieuwland ook vanavond weer in de kerk hebt gebracht. Wat zal het voor haar ook een wonder zijn. Zulke ernstige ziekte geconstateerd, ingrijpende operatie ondergaan. En u mag ze hier weer zijn, in ons midden. U weet wat er in haar hart leeft. Hoe branden mijn genegenheid. Om zeer in voorhof in te trainen. Gij hebt het nog vervuld. Gij hebt nog voor haar gezorgd. Gedenk haar samen met haar man. Bij al ouder worden, wil ze goed en nabij zijn. Zo zoeken wij uw aangezicht. Ook voor de komende week. Blijf bij ons. Geef ons ook een gezegende voorbereiding. En een uitzien naar de zondag. Als ook weer opnieuw uw woord hier verkondigd mag worden. Denk onze geliefde vriend. Sterk hem en laat het ook een rijke zondag mogen zijn. En dat alles niet omdat wij het verdiend hebben. Vergeef al onze zonden. Al het gebrekkige waarin wij over dit wonderlijke geheim hebben verkondigd en gesproken. Och Heere, vergeef het. En zegen toch. En dat het mag leiden tot die heerlijke belijdenis. Hij is mijn middelaar, die door zijn gerechtigheid al mijn zonden heeft bedekt. Weg, nooit meer komen ze terug. Weggeworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Heere, dierbare zaligmaker, dat we nou nooit genoeg aan u hebben en in u eeuwig genoeg. Blijf zo bij ons. Wij bidden u dat om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het derde vers. De hemel loof, o Heer, uw wonderen, dag aan dag. Uw waarheid wordt op de aard de glorie toegebracht. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.